Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 89ste psalm, het tweede en het negende vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. 2 en 9 van 89.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het evangelie naar de beschrijving van Lucas uit hoofdstuk 1, beginnend bij vers 67 en dan tot en met het zevende vers van hoofdstuk 2. Lucas 1, vers 67 tot en met 2, vers 7. Na de schriftlezing zingen we uit de 98ste psalm het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen had, om ons te geven dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was, en zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd werd, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
Yeah.
gemeente, wij gaan samen bidden om de zegen des Heren over de bediening van zijn woord. We vragen om gezegende kerstdagen voor ons allen. En bijzonder denken we dan ook aan mensen die het wat moeilijk hebben. Juist ook met deze dagen die hen herinneren aan hun eenzaamheid, aan de verliezen die ze geleden hebben. En daar horen sinds vannacht mijn vrouw bij mij ook bij, en ik ook bij. We stonden vannacht aan het ziek- en sterfbed van haar moeder in het ziekenhuis in Eindhoven. Laten we samen bidden. Genadige God, het is vandaag een dag waarop we gedenken mogen dat Gij het leven verwekt hebt en gegeven hebt aan uw Zoon toen Hij in deze wereld kwam. Toen het woord vlees werd. En toen Hij vlees en bloed aannam uit de maagd Maria. En toen Hij aan een leven hier op aarde begon, dat voor Hem na een aantal jaren ook weer zou eindigen in de dood. Want dat is inherent aan het feit dat Hij vlees werd. Vlees is sterfelijk vlees. En zo is de Heer Jezus, zo is de zaligmaker van zondaren een sterfelijk mens geworden. Hij is begonnen aan een leven van lijden. Over de kribben viel onmiddellijk al de schaduw van het kruis. Simeon heeft het al geprofeteerd. Een zwaard zal door uw ziel gaan, zo zei hij tegen Maria. En het was van oude tijden al geprofeteerd door de profeten dat hij als een lam ter slachting geleid zou worden. En als een schaap stemmeloos zou zijn voor het aangezicht van zijn scheerders. En dat het moment zou komen dat hij zijn ziel tot een schuldoffer zou moeten stellen. En toch heeft het u, Heere Jezus, allemaal niet weerhouden om die weg naar deze aarde te gaan. En toch bent u niet teruggedeinsd voor de realiteit van lijden en sterven en het dragen van de toorn van God en van het neerzinken in het graf. U hebt uw woord waar gemaakt. U hebt u zelf borg gesteld en dat hebt u ook waar gemaakt en bewezen dat u alles wilde doen om Gods wil te doen. En om zondaren zalig te maken. Wat een wonder, heren. Wat een onbegrijpelijk en onverklaarbaar wonder. Dat is nou vanwege de eeuwige liefde Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Tot in de dood gegeven. En gij, Heere Jezus Christus, gij hebt het allemaal volbracht. De druppel, de laatste druppel uit de lijdensbeker hebt gedronken. We danken u voor het evangelie. En dit is het evangelie. God heeft gedacht aan zijn genade. Heere, laten we er vandaag wat van gevoelen ook. En van beleven ook. Laat het geen theorie blijven, geen verhaal. Geen verhaal dat we al lang kennen. Maar laat het eens doorleefde werkelijkheid worden. Dat de Heere, zoals Zacharias dat zong, zijn volk bezocht heeft. En dat hij verlossing teweeggebracht heeft. En dat dat nu niet op een afstand blijft. En dat dat niet alleen maar mag worden verkondigd en voorgesteld. Maar dat dat ook dichtbij gebracht mag worden. Ja, dat het in het hart en in het leven verheerlijkt gaat worden. Als de Heilige Geest er gebruik van maakt. Heere, zoudt u dat vandaag willen doen? En ook morgen, als wij opnieuw, weer een keer, na zoveel keren het al gevierd te hebben, de kerstdagen mogen beleven en de heilsfeiten mogen gedenken. Heren, laten we vandaag en morgen toch niet blijven staan bij de buitenkant, bij de franje, maar laten we mogen doordringen tot het hart van de zaak. En dat is tegelijkertijd ook tot uw goddelijk hart, dat vol is met bewogenheid, waar de innerlijke ontfermingen van onze God zijn. Heere, geeft u uw zegen dan ook over de verkondiging van het evangelie. Kom daar zelf in mee en geef dat woord dat levend en krachtig is nog eens zoveel kracht dat het onze gesloten harten opent en dat het in onze harten post vat en dat het in ons leven die uitwerking krijgt die de Bijbel bekering en geloof noemt. Laat dat voor de eerste keer zo zijn als het nog nooit eerder zo was. En laat het bij vernieuwing zo wezen als we er al eerder kennis van mochten ontvangen. Maar laat u niet onbetuigd, Heere, en geef dat wij in de weg van uw woord mogen gaan, zoals al degenen die echt kerstfeest gevierd hebben, de weg van uw woord mochten gaan. Wij bidden van u, Heere, bewaar ons dan voor de zonde en voor alles wat de duivel zou kunnen proberen om onze aandacht af te leiden en ons bezig te houden met nog weer andere zaken. Laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten en wilt u overal zijn waar ook op deze dag het evangelie van de geboren zaligmaker nog mag worden verkondigd. Heere, mag het gebeuren in getrouwheid en mag het tot zegen zijn waar het ook wordt gebracht. Zo vragen wij om uw onmisbare zegen, Heere, op deze dagen. We denken bijzonder ook aan mensen voor wie deze dagen toch een extra moeite met zich meebrengen. Terwijl anderen zich verheugen, ook met een compleet gezin, zijn er ook die verliezen hebben geleden en die rouw dragen en die vanwege dat soort levensomstandigheden die kunnen drukken deze dagen wel eens als moeilijk en verdrietig ervaren. Heere, wij bidden van u dat ge rouw wilt, de dragen van de rouw wilt mogelijk maken en dat u uw aangezicht ook in dat opzicht nog in gunst wilt doen lichten. Ondersteun en sterk en vertroost en bemoedig en geef dat we in al de droefenis van dit leven toch maar mogen kennen die weg tot de troon van hem die het gezegd heeft, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Heere, hoor ons naar uw grote barmhartigheid en doe niet met ons naar wat wij met u en met uw woord en met uw dienst gedaan hebben. Want als u daarnaar handelt, Heere, waar zouden we moeten verschijnen? Maar vergeef onze zonden en delg ze uit. En hoor ons nog naar uw grote barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de lofzang van Zacharias, de eerste twee versen. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Er is één collecte en die is voor de kerk. Thank you. Gemeente, verreweg de meeste gevallen wordt op de eerste kerstdag en misschien ook wel op de tweede kerstdag gepreekt uit het tweede hoofdstuk van Lucas. En dat is natuurlijk ook bij uitstek het kersthoofdstuk waar ons om te beginnen ook verteld wordt dat de Heer Jezus geboren is. Dat de dagen vervuld werden van Maria, dat ze baren zou en ze baarde haar eerstgeboren zoon. En waarin ons verder verteld wordt hoe die komst van de Heer Jezus en hoe de geboorte van de zaligmaker beleefd is en verwerkt is door een aantal mensen die door God, door de Heilige Geest bij de kribbe zijn gebracht. Maar laat Lucas 2 dan bij uitstek het kersthoofdstuk zijn. Het is niet de enige plaats in de Heilige Schrift waar ons over de geboorte van de zaligmaker wordt gesproken en waar de betekenis van de komst van de heiland ons wordt ontvouwd. En Lucas 2 is ook niet het enige hoofdstuk wat ons vertelt over de kerstfeestviering van Gods heiligen, zoals de herders en Simeon en Anna. Er zijn andere plaatsen in het woord van God waar ons dat evangelie ook verkondigd wordt en waar wij mensen ook aan het woord horen voor wie het kerstgebeuren tot rijke zegen is geworden. En een van die figuren vinden wij in het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En we horen hem aan het woord in zijn lofzang. Wij zullen met elkaar op deze kerstdagen vandaag en morgen samen de lofzang van Zacharias gaan lezen en overdenken. En ik lees u vanmorgen nog een keer het eerste gedeelte van die lofzang. Lucas 1 vanaf vers 67 tot en met 75. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen had, om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Gemeente, ik constateerde voor mijzelf dat ik de lofzang van Zacharias veel vaker had opgegeven aan de gemeente als het lied op de kerstdagen, dan dat ik over deze lofzang had gepreekt. En vandaar mee ook de keus om over dit schriftgedeelte met de gemeente te mediteren. De lofzang van Zacharias, die een tijd lang stom was geweest. En alleen al vanuit dat oogpunt is het een wonder dat we deze lofzang in de Bijbel vinden. De mond van Zacharias ging weer open. God die hem gesloten had, opende hem ook weer. En niet alleen opende de Heere de mond van Zacharias, maar hij vervulde het hart van deze man ook, zodat hij in de rij kwam te staan van al die profeten die van het begin af geweest zijn. En zodat hij in het vervolg van die profeten en in aansluiting op wat zij hadden gesproken ook mocht profeteren. De Heilige Geest vervulde zijn hart. En het was maar net niet alleen een persoonlijk geloofsgetuigenis dat Zacharias na die maanden van zwijgen mocht geven, maar het was tegelijkertijd ook de verkondiging van het woord van God. Er is nog verschil tussen. Het kan samenvallen en in hun geval valt het samen. Maar niet elke persoonlijke geloofsontboezeming is woordverkondiging. profetie. Maar bij Zacharias is dat wel het geval. Beide dus. Hier is een man aan het woord die heeft leren geloven en die mocht belijden dat hij mocht gaan geloven. En die in zijn belijdenis ook zijn geloof mocht beleven en beoefenen. Maar hier is tegelijkertijd ook een man die door God gebruikt wordt om aan de kerk van alle eeuwen, en vandaar dat dat in de schriften terechtgekomen is, het woord van God mocht verkondigen en aan de kerk mocht doorgeven de boodschap omtrent de betekenis van de komst van de zaligmaker. Het is nog wel niet eens zover. Het zal nog 6 maanden duren voordat wat Lucas 2 vertelt werkelijkheid gaat worden. Maar voor een profeet maakt dat niet uit. Jesaja leefde nog veel vroeger. Eeuwen van tevoren. En Jesaja heeft verlicht door de profeet, door de geest van de profetie, toen al mogen zeggen, want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Hoe kon hij zo zeker spreken? En hoe kan Zacharias 6 maanden van tevoren zo zeker spreken? Omdat hij de woorden God spreekt. En omdat God de waarachtige en de betrouwbare is. En omdat Gods plannen, Gods eeuwig voornemen nooit, maar dan ook nooit, kan mislukken. En wie daar zicht op heeft, en met name wie door de geest der profetie daar vastheid in ziet, die kan spreken over dingen die nog moeten gebeuren, alsof ze al gebeurd zijn. En zo is ook de profetie van Zacharias een woord dat van de werkelijkheid die er nog niet eens is, toch uitgaat. God heeft in zijn geloofsvisie, in zijn profetentaal, God heeft zijn volk al bezocht. En hij heeft al verlossing teweeggebracht. Het is een lofzang. Een lofzang. En dat blijkt ook al heel direct. Geloofd, zo zegt de profeet Zacharias. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël. En dat onderstreept dat hier een werk Gods aan de gang is. De man heeft moeten zwijgen, omdat God hem het zwijgen opgelegd had. En hij is er niet onder verbitterd. Hij heeft de schuld bij zichzelf gezocht en bij zichzelf gevonden. En in God was geen onrecht. En de God die hem het zwijgen opgelegd had, die hem onder dat oordeel deed bukken, 9 maanden lang, is toch de God die alle lof en aanbidding verdient. Zie je, die man is helemaal op zijn plaats. God kan geen kwaad meer bij hem doen. En het is hem alleen maar een wonder, een onbegrijpelijk wonder dat God hem alleen maar voor die periode het zwijgen opgelegd had. En niet voor altijd. En nog minder voor eeuwig. Het is hem een wonder dat God toch gedacht heeft aan zijn genade. En dat hij die aan Zacharias ook wilde openbaren. Zacharias heeft het gezien wat God aan het doen is. Maar gemeente, als wij deze lofzang van Zacharias met elkaar gaan lezen in de dienst van vandaag en in de diensten van morgen bij Leven en Welzijn, dan zijn er eigenlijk 3 gedachten die door Zacharias onder woorden gebracht worden. Alleen ze liggen een beetje door elkaar heen in deze lofzang. Sommige dingen worden herhaald. En bepaalde dingen die we misschien op een andere plaats hadden verwacht, staan toch op de plaats waar ze staan. En dat maakt het een beetje moeilijk om er direct onmiddellijk wat lijn in te ontdekken. Maar als wij met name ons concentreren op de 3 zaken waarom Zacharias de Heere, de God van Israël, looft en prijst. dan wordt het ons wel wat duidelijker. En het eerste waarom Zacharias de Heere looft, is omdat hij zijn woord waar maakt. Als u even met mij meeleest in dit gedeelte van het woord van God, dan zult u zien wat ik bedoel. Hij heeft het er dus over dat God zijn woord waar maakt. En dat vindt u bijvoorbeeld in vers 70. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. U vindt het ook in vers 72. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn verbond. En in vers 73. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen had om ons te geven enzovoort. Dus dat is het eerste waar Zacharias de Heere over looft, over zijn woord. Een woord dat hij waar maakt en waarin de Heere de betrouwbare blijkt te zijn, de waarachtige. Dat is het eerste wat op kerstfeest gezien wordt, dat God de waarmaker van zijn woord is en dat profetieën van eeuwenlang hun vervulling verkrijgen. De tweede lijn in dit lied van Zacharias is, en daar looft hij de Heere ook om, dat God verlossing bewerkt. Dat zie je onmiddellijk in vers 68 al, want daar wordt het woord verlossing gebruikt. Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk, een horen der zaligheid, dat is een ander woord voor verlossing opgericht in het huis van David zijn knecht. Vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden en van al degenen die ons haten. In vers 74, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En dat is de lijn die we morgenochtend met elkaar hopen te volgen. En dan is er in de versen 76 tot en met 79 deze derde reden voor Zacharias om de Heere te loven. Hij heeft namelijk zijn volk bezocht, de opgang uit de hoogte. En dat willen we dan beleven en welzijn morgenavond met elkaar overdenken. Vanmorgen dus, Zacharias looft God omdat God zijn woord waar maakt. Hoe heeft Zacharias die dagen van gedwongen zwijgen doorgebracht? De Heere zegt daar niet zoveel over in zijn woord, maar we kunnen het uit zijn lofzang afleiden. Die man moet in die dagen veel met de schriften bezig geweest zijn. Al kon hij dan zelf niet spreken. Hij heeft wel de gelegenheid gezocht en te baat genomen om de Heere tot zijn hart te laten spreken. En hij heeft door te luisteren naar de schriften, in al zijn ellende en met al zijn schuldbesef en met al de aanklachten van zijn eigen geweten vanwege zijn eigen ongelovigheid, waar hij dit alles door over zich heen gehaald heeft. Hij heeft in die dagen, in die weken, in die maanden vanuit de schriften verwachting gekregen. Het was zijn probleem. En dat is altijd het probleem, gemeente, dat we in ongeloof het woord van God terzijde schuiven. Dat had hij gedaan. Nota bene het woord Gods, gesproken door een engel, met ongeloof beantwoord en gezegd: hoe kan dat nou? Waarbij zal ik het weten? Geef maar een teken. Het is geen beste situatie voor een ziel om in te verkeren. En de Heere verhoorde dat ongeloofsgebed ook nog en hij gaf hem een teken. Gij zult zwijgen. Dat gaat er gebeuren. Als een mens in ongeloof het woord van God naast zich neerlegt. En als hij het niet in zijn hart sluit. En als het geen effect krijgt in zijn leven. En toen hij het ingezien had. En ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Misschien maar heel kort. Maar toen hij het ingezien had. Wat hij over zich heen gehaald had door zijn ongeloof. Toen is hij toch weer naar die schriften gaan grijpen. En toen is in die periode dat woord voor hem toch weer gaan spreken. En toen is hij tot zijn grote verwondering ook gewaar geworden dat dat woord van God zijn enige steun en toeverlaat weer mocht worden. En wat heeft hij dat woord lief gekregen? Wat heeft hij er menigmaal over gemediteerd? En wat zijn hem al die dingen die God door de profeten van alle eeuw gesproken had. En wat zijn hem de dingen van dat heilig verbond dat de Heere opgericht had. En wat zijn hem die zaken van de eed die hij aan Abraham gezworen had, dierbaar geworden. En dat is keer op keer, als hij het niet hardop kon doen, dan maar in stilte. Toch de verzuchting van zijn ziel in zijn gebed geweest. Heere, wilt u uw toezeggingen waarmaken? Hoe ik dat allemaal weet? Gemeente, omdat ik anders echt geen verklaring zou kunnen vinden voor het feit dat hij in zijn lofzang, en dat is het eerste wat we van hem horen, nadat de Heere zijn tong en mond weer losgemaakt heeft. Ik zou geen enkele verklaring kunnen vinden voor het feit dat bij die eerste reactie Zacharias zoveel over het woord spreekt. Keer op keer brengt hij dat ter sprake. Zijn gedachten, zijn geest moet van het spreken Gods vervuld zijn. En als hij dan gaat spreken, dan gaat hij het over Gods spreken hebben. En dat is dan tegelijkertijd, zie het maar aan deze man, een verklaring voor de echte kerstfeestbeleving. Een echte kerstfeestbeleving wordt in de regel voorbereid. En vandaar dat het nog niet eens zo'n hele vreemde gedachtegang geweest is, die de kerk ertoe geleid heeft om in de weken voorafgaande aan kerst de gedachte van de gemeente te bepalen bij dat voorbereidende werk, dat adventswerk, opdat onze gedachten er als het ware naartoe geleid zouden worden, zoals ook Zacharias' gedachten er naartoe geleid zouden worden, en opdat we op het moment waarop we de komst van Christus in het vlees werkelijk gaan gedenken, ons hart bereid zou wezen om die boodschap in geloof te ontvangen. Geloofswerkzaamheden van tevoren. En dat zijn altijd geloofswerkzaamheden. Ik weet geen andere trouwens dan geloofswerkzaamheden met het woord. Met het woord van God. Hoe hebt u zich voorbereid? Wat is dat woord in de afgelopen weken voor u geweest? Kent u de werkzaamheden ermee? Dan kun je tegelijkertijd ook wel een hele hoop andere dingen missen. Dan hoef je niet zo nodig datzelfde mee te maken en te bezitten op deze dagen wat de geseculariseerde kerstfeestvierders vandaag allemaal voor zichzelf reserveren. In dat woord, in dat goddelijke woord, hebben we meer dan genoeg, gemeente. Hebben u dat in uw leven ook wel eens ontdekt? Laten we vandaag maar eens met Zacharias stilstaan bij het feit dat kerstfeest de vervulling van Gods beloften is. En daarin het bewijs van de waarachtigheid Gods. En de volkomen betrouwbaarheid van het woord van God. God die eeuwenlang een belovend God is geweest. En daar moesten de vaderen het mee doen. Die God die een belovend God is, is tenslotte toch ook de vervullende God. En dat maakt dat woord zo dierbaar. Zo boven alles te prijzen en te waarderen. En zo heeft Zacharias het gezien. Hij ziet, ik zeg dat maar in het kort, ik hoop daar later nog wel verder op in te gaan. Hij heeft zijn volk bezocht, daar begint hij in vers 78 mee. De Heere heeft zijn volk bezocht, de Heere heeft zijn volk verlossing teweeg gebracht. Dat volk, dat ellendige volk, dat nooddruftige volk, dat wordt op een gegeven ogenblik bezocht door de Heere. Zoals een dokter een patiënt bezoekt. Meer nog, want de Heere is niet alleen maar de hemelse medicijnmeester die patiënten bezoekt. Maar hij is ook de hemelse raadgever voor wie je ziel in nood mag uitstorten. En die de gelegenheid geeft om als hij op bezoek komt alles te zeggen wat het hart deert. Onze weg op hem af te wentelen. En Zacharias ziet dat die komst, dat bezoek van de Heere geen ander doel had dan verlossing teweeg brengen. Hij gaat er nog uitvoeriger over spreken zoals ik u zojuist al aangaf. Maar het is allemaal in het licht van wat hij heeft beloofd. Zo was het voorzegd door de mond van de heilige profeten. Van het allereerste begin af. En begin dan maar niet eens bij een profeet, bij een menselijk instrument, maar begin dan maar bij God zelf. Want was hij niet de eerste om het aan te kondigen? Was hij niet de eerste die wat wij noemen de moederbelofte gaf? Het eerste woord dat van verlossing gewaagde, dat van de overwinning in de strijd getuigde, ik zal vijandschap zetten, maar dat vrouwenzaad zal tenslotte triomferen. En was God, nadat hij die eerste belofte gegeven had, ook niet de God die mensen bekwaamde en licht gaf om dat woord verder uit te breiden, om die boodschap verder uit te dragen? De mond van de heilige profeten is door de Heere ingeschakeld, om zo als zijn mond te functioneren, door wie de Heere zelf sprak en getuigenis gaf. En zo kwam er dat woord, iedere keer weer een aanvulling, iedere keer weer een verder detail, dat Godswoord, dat meer en meer ging onthullen van het Godsplan, het heilsplan. Hij sprak aangaande dat vrouwenzaad en hij gaf die eerste mensen in die belofte grond om te hopen en niet te vertwijfelen. Dat is het eerste doel van Gods woord altijd. Houd moed, vrees niet. Ik ben God. En hij gaf, zo zei ik, hij gaf dat woord verdere uitbouw. Via Abraham kwamen er meer details. Via Jacob nog meer. En toen bleek dat hij juist van David zou komen. En toen bleek dat hij arm zou zijn. En toen bleek dat hij vernederd zou worden. En toen gaf de Heere te kennen dat hij zijn ziel tot een schuldoffer zou stellen. En toen kwam de Heere met die boodschap dat hij nochtans koning zou zijn over het huis van Jacob. Dat hij verlossing teweeg zou brengen. Toen kwam de boodschap die helemaal teruggaat naar de stilte van de eeuwigheid. Dat de Heer Jezus toen in de stilte van die eeuwigheid zijn vader beloofd had. Ik zal borg voor hem zijn. En de Heer had gesproken. En we leren onze kinderen op school en op de zondagschool die adventsteksten die als een keten aan elkaar geregen zijn. en die woorden weergeven, gesproken door de mond van de heilige profeten. Maar het waren beloften. Het waren toezeggingen. Het waren dingen die nog niet geschied waren. Het waren woorden die van genade spraken. Maar genade die in de openbaring nog zichtbaar moest worden. En toch was het het woord des levens. En toch konden zij die erbij leefden de belofte weliswaar van verre zien. Maar al zagen ze hem van verre, dan maakte de Heere hun armen toch lang genoeg om ze te omhelzen. Genadewerk van de God die onder het oude verbond zijn volk ook niet in het duister liet. Hij maakte hun armen lang genoeg, zodat ze bij datgene wat nog ver weg was, toch bij tijden erbij konden. En het zich konden toe-eigenen in het geloof. En dan zegt Zacharias verder, want zijn geest is er gedurig mee bezig geweest. En het is hem helder geworden dat de Heere die beloften gegoten heeft in de vorm van een verbond. En dat reikt verder. En dat graaft ook dieper. Spreken, u weet het, en we hebben het op dit moment heel reëel voor ons. Spreken, dat kan nog van een afstand gebeuren. Tussen mij hier en u daar op de achterste bank is nogal wat afstand. Maar u kunt me toch horen. En we hebben op die manier toch contact met elkaar. Maar als het gaat om de verbondssluiting, dan komt de sprekende God nog dichterbij. Dan komt er een band tussen hem en degene tot wie hij spreekt. Dan is er een verbinding, een vereniging, een verbondenheid. Zijn heilig verbond noemt Zacharias dat. En daar denkt God aan, zo zei hij. Daar denkt hij gedurig aan. Vanaf het moment dat hij tot dat volk gesproken heeft, rommelt zijn ingewand gedurig over hem. De afspraken die hij met de vaderen gemaakt heeft. O ja, zo menigmaal hebben de vaderen die afspraken vergeten. Zo menigmaal is door dat volk des verbonds vergeten dat ze de God des verbonds zouden dienen. Zo vaak heeft dat volk het verbond en de verbondsrelatie niet meer op prijs gesteld. En zo vaak heeft het erop geleken dat het verbond schipbreuk zou leiden. En dat het te niets zou gaan. En dat het verbondsvolk om zou komen. En meer dan eens heeft de Heere zelfs gedreigd dat het zover zou komen. Maar toch, zover kwam het nooit. Want al was die ene partij in dat verbond dan vaker ontrouw dan trouw. En al heeft die ene partij in dat verbond van de nieuwe gehoorzaamheid weinig of niks terechtgebracht. Die andere partij, de goddelijke partij, bleef getrouw. Hij gedenkt zijn verbond tot in eeuwigheid. En al moet hij met zijn tuchtigingen komen en met zijn verbondswraak menigmaal komen over dat verbondsvolk. Hij heft de relatie nooit op. Hij doet nooit teniet hetgeen hij ooit heeft gesproken. En al lijkt het vaak te mislukken en al gaan ze de ballingschap in en al is Jeruzalem een puinhoop en al is de tempel zelfs ook afgebrand. Toch Zacharias heeft het gezien en in de dagen van zijn stilzwijgen meer en meer bewonderd. Hij gedenkt zijn verbond. En Zacharias heeft ook begrepen wat daar nou eigenlijk het grondmotief van was. Want hij klimt op van wat God gesproken heeft, tot het verbond dat God gesloten heeft. En als hij de climax bereikt, dan heeft hij het over de eed die God gezworen heeft. Want het zijn maar niet alleen maar woorden die door de mond van de heilige profeten gekomen zijn. Daar zou een mens in zijn ongeloof, en Zacharias weet waar hij over praat, nog aan kunnen twijfelen, zelfs als het door de mond van een heilige engel komt. En het is ook maar niet een verbond, het zijn maar niet woorden die in de vorm van een verbond gegoten zijn. Maar de Heere is nog verder gegaan. Ik zou nog zeggen, de Heere is nog dieper afgedaald. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet wat voor volk het is waar hij die relatie mee aangaat. Hij weet wat voor een volk het is waar hij zijn heilige profeten naartoe stuurt. Hij weet dat dat een volk van ongelovigen en weerbarstigen is. Van verbondsbrekers. Van mensen die alles in twijfel trekken wat van God komt. En die in ongehoorzaamheid de stem van de verleider veel liever volgen dan de stem van de Heere die hun herder en heiland wil wezen. En om alle twijfel uit te bannen. En om ongeloof eigenlijk onmogelijk te maken. Is God nog verder gegaan. En terwijl hij niemand had die meerder was dan hij, heeft hij toch gezworen bij zichzelf. De eed aan Abraham. Kan het nu nog onmogelijk zijn? Kan het nu nog bestaan dat God liegt? Kan het nu nog mogelijk zijn dat de woorden des Heren lichtvaardig gesproken zijn en dat we ze zo ook maar moeten taxeren en behandelen? De eed aan Abraham. God heeft gezworen. En nou is de eed hier op aarde nodig, gemeente. Om waarheid en trouw te bevestigen, want we leven in een verleugende wereld. We leven in een wereld waar de leugen de toon aangeeft. En waar mensen liegen alsof het gedrukt is. Allerwegen. En in sommige gevallen moet je toch weten wat waar is. Een rechter moet er toch achterkomen wat er nou echt gebeurd is. En vandaar dat hij degene die hij oproept, als verdachte of als getuige, onder ede plaatst. Zodat je onder aanroeping van de naam van de Heere, zo waarlijk helpen mij God Almachtig, in het besef van te staan voor de ogen en voor de oren van de alwetende God, niet anders durft te zeggen dan wat de waarheid werkelijk is. De eed is noodzakelijk vanwege ons leugenachtig bestaan. En vanwege datzelfde leugte bestaan, is God in zijn genade openbaring zo diep afgedaald, dat hij op het niveau van een leugensprekend mens wilde komen staan. En dat hij bij zichzelf gezworen heeft, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Abraham was de eerste die het zo hoorde zeggen. En later heeft de Heere door zijn profeten nog veel vaker gezegd tot dat volk. Zo waarachtig als ik leef. Hoe waarachtig is dat? Zo waarachtig als de eeuwige God waarlijk eeuwige God is. Zo waarachtig als de grote God werkelijk de grote God is van hemel en aarde. Zo waarachtig. Zo bedoelt de Heer het als hij tot zondaren via de mond van heilige profeten spreekt van de verlosser die komen zou. En van de zaligmaker die zijn werk doen zou. En van het bezoek dat hij aan ellendigen brengen zou. Hebben ze er dan toch niet meer aan getwijfeld? Ach, wat is een mens. Wat is dat volk van Israël geweest? Wat zijn mensen, zelfs als ze in de Bijbel genoemd worden. En dat staat er toch ook van Zacharie. Zacharias en Elisabeth, ze waren beide rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren. Onberispelijk. En dat zegt God van hen. Dat zegt de Heilige Geest van hen. Dat is het portret van die twee bejaarde mensen dat voor ons neergezet wordt. Ze beide rechtvaardig voor God waren. Dat ze er een behagen in hadden en daarom wandelden in de geboden en in de rechten des Heren. En dat de Heere zelfs van hen zeggen kan, ach, kun je het begrijpen, dat ze onberispelijk waren. Wat een hoog niveau van christelijk godzalig leven hebben ze bereikt. En dan toch tot alle boosheid gedekt. En dan toch dat inwonend verderf. En dan toch dat niet gekruisigde bestaan. En dan toch dat ongeloof dat op het kritieke moment de toon aangeeft. Waarbij zal ik het weten? Ondanks Gods woorden, ondanks Gods verbonden, ondanks Gods eed. O ja, dan wordt er aan getwijfeld. En dan doen we de Heere de oneer aan. Om woorden die hij zo ernstig gesproken heeft en zo overtuigend wil laten klinken. Woorden dat hij er geen lust in heeft, dat de zondaar de goddeloze sterft. Maar dat hij er veel eer lust in heeft, dat hij behouden zal worden en zal leven. Woorden waarin de Heer het zo goed bedoelt, we trekken ze in twijfel. Is het niet begrijpelijk? Ja. In tijden van benauwdheid, in tijden van vervolging, in tijden waarin de vrezen des Heren zo schaars is, en in tijden waarin degenen die de Heren vrezen ook nog verdrukt worden, en waarin mensen, andere mensen denken dat ze met het volk des Heren kunnen doen naar hun eigen welbevinden. In tijden waarin dat volk des Heren gelijkt, om een beeld uit de profeten te gebruiken, op een nachthutje in een komkommerhof. Stelt dat nou nog voor? In tijden waarin dat huis van David een vervallen hut geworden is, al de glorie en al de majesteit en al de heerlijkheid, die bewondering afdwongen zelfs van de volkeren rondom Israël heen, is stuk voor stuk en steen voor steen afgebroken. En nou is het een vervallen hut met scheuren en kieren en reten. En één flinke windvlaag en het ligt helemaal tegen de vlakte. In tijden van geestelijke duisternis. In tijden waarin de Heere lijkt alles vergeten te hebben. En waarin de Heere geen genade meer bewijst. O ja, Zacharias met alles wat er dan over hem gezegd kan worden door de Heere zelf over zijn wandelen in de wegen des Heeren. Zacharias en Elisabeth, ze behoorden zo langzamerhand tot de uitzonderingen in die dagen. En ze hebben kennelijk ook nog een tik meegekregen van die geestelijke malaise van die tijd. Zelfs zij. Droevig gesteld was ze toen, nietwaar? En velen dachten niet meer aan dat woord. Velen dachten niet meer aan die eed. Velen hadden alleen nog maar oog voor, ja, de droeve situatie en ze hoopten, als ze nog hoopten, dat er een keer zou worden gebracht en dat de Romeinen een keer zouden verdwijnen. En voor de rest godsdienstig hadden ze zich al op hun gemak gesteld. Het probleem Waar Israël mee kampte, dat was het probleem dat ze geen eigen vrije natie meer waren. En dat ze de overheid, de bezettende macht moesten gehoorzamen. En dat ze die in ieder geval niet moesten tarten en uitdagen. Dat was hun probleem. Maar dat ze God kwijt waren. En dat de zaligmaker, de ware zaligmaker, nog nooit gekomen was. Nee, want ondanks alle gebrek die ze dan zelf ook wel constateerden, hadden ze zich toch rijk gerekend in die tijd. En het kon van dat volk in die dagen ook gezegd worden, van de grote massa: ge zijt rijk en verrijkt geworden en je hebt aan geen ding gebrek. Want je hebt het allemaal in je eigen handen. En zolang de Romeinen je nog toestaan naar de tempel te gaan en je offers te brengen, ben je dik tevreden. En zal God ook wel dik tevreden zijn. En je bouwt je eigen koninkrijk op. En je zorgt voor je eigen zaligheid. En kennelijk lukt dat ook nog. Want je kunt er de Heere nog voor danken ook. Ik dank u, o God, dat ik niet ben als al die andere mensen. En ik dank u, o God, want ik ben iemand die inderdaad toch gewillig ben om de tiende te geven van alles wat ik bezit. En zo waren ze rijk, velen. En als ze om de godsdienst wat minder gaven en om de godsdienstige vormen ook wat minder gaven, dan hadden ze zich toch rijk gerekend. Want ondanks die Romeinen, ja zeker, je moest wel naar die tollenaars toe om af en toe een bijdrage te leveren voor het onderhoud van het Romeinse Rijk. Maar die Romeinen deden daar best wel wat tegenover, want die legden de wegen aan en die onderhielden de wegen en al die andere dingen meer. En dan had je toch wel voordeel van al de logistieke dingen die die Romeinen dan voor je deden. En zo konden anderen zich toch wel weer verlustigen in de materiële welvaart die ze hadden. En ze waren daar dik tevreden mee. Net zoals vandaag er mensen zijn die ook rijk en verrijkt zijn en godsdienstig geen ding gebrek hebben. En anderen die op andere terreinen, nou ja, niet helemaal tevreden zijn, want dat zijn we natuurlijk nooit. Er moet altijd nog wat bij. Maar toch redelijk tevreden zijn en genoegen hebben en genoegen nemen met de materiële welvaart. En voor Gods gave op het kerstfeest heel wat minder belangstelling hebben. Zo er al enige belangstelling is, dan voor de gaven die je van elkaar ontvangt. Zijn er dan nog mensen die verwachting hebben? Kennelijk brandde het vlammetje bij Zacharias een tijd lang ook niet op het hoogste niveau. Getuigen zijn ongeloofsreactie. En als dat dan nog de besten zijn, als dat dan de ware vromen zijn, waar zouden de kleinen in de genade zich dan bevinden? Waar zouden de aangevochten zielen zich dan vinden? Maar nu het wonder. Nu het wonder. Mensen mogen vergeten. Vele keren vergeten. En niet eens meer behoefte hebben aan het woord. En aan de in dat woord beloofde genade. God denkt er wel aan. En hij vergeet dat verbond niet. En hij herinnert zich het moment dat hij zo diep op het niveau van mensen afdaalde, dat hij, om zo te zeggen, ook zijn twee vingers in de lucht stak en zwoer bij zichzelf dat hij genade zou gaan openbaren. God is het nooit vergeten. En op zijn tijd heeft hij het waar gemaakt en vervuld. En daar danken we het aan, gemeente. Ik weet wel, er zijn ook andere antwoorden te geven en andere dingen te zeggen. Maar vanmorgen zeggen we het zo in het licht van wat Zacharias gezegd heeft. Daar danken wij het aan dat het kerstfeest geworden is. En daar danken wij het aan dat wij dat kerstgebeuren jaarlijks mogen gedenken. Omdat God gedacht heeft. En omdat God het waar gemaakt heeft. En omdat hij die het beloofd heeft, het ook vervuld heeft. En hij heeft zijn volk bezocht. En hij heeft verlossing teweeggebracht. En kun je nou begrijpen dat Zacharias bij de overdenking van deze dingen, waarbij hij alles terugleidt naar God. En waarbij hij alles uitsluit dat van de mens zou komen. Ook dat van zichzelf zou komen. Waarbij hij alles concentreert op de Heere en zijn getrouwheid en zijn onveranderlijkheid. Kun je nou begrijpen dat Zacharias begint met gelooft zij God. Hij doet het toch. Hij doet toch alles. Hij doet toch alles alleen. En hij doet het nog volkomen. Komen ook. Nee, er komt van de mens niks in rekening. Er is bij de van de menselijke kant geen enkele medewerking. Er is van u en van mij in de verwerving van het heil, maar in de toepassing net zo min. Er is van de menselijke kant geen enkele inbreng. God heeft gedacht. Aan zijn genade. Zijn trouw. Aan Israël nooit gekrenkt. En zo werd het kerstfeest, gemeente. En zo hebben wij vandaag nog reden om kerstfeest te vieren. En Zacharias na te zeggen. Gelooft, zij de Heere, de God van Israël. Waarom? Omdat God zijn woord gehouden heeft. En omdat dat zo duidelijk zichtbaar geworden is en openbaar gekomen is in de geboorte van dat kind. Want als dan in Lucas 2 verteld wordt dat haar dagen vervuld worden, dat ze wetten dat ze baren zou. En dat ze haar eerstgeboren zoon baarde en hem nederlegde in de kribbe. Dan is dat woord wel geformuleerd. Op een wijze die ons tegelijkertijd ook confronteert met zijn arm worden. Maar het is tegelijkertijd ook het bewijs. De Heere heeft gedacht aan zijn genade. En het bewijs daarvan legt hij, laat hij leggen in de kribbe. God bewijst dat hij waar is. Dat we op hem aankunnen. Dat er geen redelijk verklaarbare plaats voor ons ongeloof is. Nooit. En dat we nooit verkeerd uitkomen als we onze hoop op hem mogen stellen. Laat dat voor vanmorgen de boodschap zijn, gemeente. God is betrouwbaar. Hij is een waarmaker van zijn woord. Luister nog maar eens naar Zacharias. En dat is zijn eigen getuigenis nog niet eens. Althans, daarmee is niet alles gezegd. Dit is het getuigenis van de geest. Die hem vervulde. En die hem deed spreken. Maar dan komen we natuurlijk wel voor de vraag te staan, gemeente. En wat is dat woord? Ik heb er eigenlijk al een beetje op gezinspeeld. Maar wat is dat woord voor ons nu? Zacharias moet er wel mee werkzaam geweest zijn. Het moet wel voortdurend de stof van zijn overdenking zijn geweest. Hij moet dat toch wel in de stilte van zijn eigen stilzwijgen. Meer dan één keer voor zijn geest en in zijn hart gehad hebben. Als je mond open gaat, onmiddellijk zo uitvoerig over gaat spreken. Hij kende de werkzaamheden met het woord. En wat werd in het licht daarvan zijn ongeloof voor hem niet iets waar hij zich over kon verontschuldigen, maar waar hij zich schuldig over wist. Weet u daar ook van? Van het je schuldig weten op grond van het feit dat je zo ongelovig bent. Vervult dat woord vandaag en deed het het ook in de afgelopen tijd. En is dat eigenlijk ook het kenmerk van uw leven geworden? Vervult dat woord uw gedachten? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, dat woord mijn gedachten beheerst, dat woord mijn daden beïnvloedt, dat woord mijn woorden bepaalt, dat woord me op de knieën drukt, dat woord me in de engte brengt, dat woord me schuldig stelt, dat woord me smekeling maakt aan de troon der genade, dat woord me soms in stille nachten ook doet verzuchten tot God die leeft, dat woord me overeind helpt als ik neerlig, dat woord tot troost is als alle troost mij ontbreekt, dat woord een deur is die opengaat, zodat ik zien mag dat er in God ruimte is om zalig te worden. Dat woord me brengt bij de grote inhoud van dat woord. Het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus zelf. Dat woord me ontsluit de weg tot die zaligmaker. En dat doordat de geest dat woord zo in al die facetten gebruikt, dat woord zo beheersend en zo dominerend in mijn leven een plaats krijgt, dat ik inderdaad zeggen kan, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En is dat nou ook de overdenking op kerstfeest? Hebt u zo leren hopen op uw woord? Kan dat woord u bij alle gebrekken, bij alle ellende en bij alle verdriet en bij alle smart, ook over de zonde en over het ongeloof, toch bij tijden zo bezetten, zo beheersen, dat u toch, net als Zacharias, weer hoop krijgt en er ook zin in krijgt. Echt zin in krijgt om God te loven. Uitzien naar de komst van de zaligmaker. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Is dat er? Dan niet wanhopen. Want zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Niet in ongeloof u ervan afkeren. Maar hopen, wachten op een tijd van overvloediger genade. Ah, maar mijn geweten klaagt me zo aan. Dat zal best zo zijn. En daar zal dat geweten ook best alle aanleiding toe hebben. En daar zal de wet des Heren ook nog wel alle aanleiding toe hebben. Maar de Heren zegt het, ik doe het ook niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. En daarom gaf God dat woord. Hield hij dat woord. Vervulde hij dat woord. Maar als je dat woord nou niet hebt als je reisgids, als je staf om op te leunen, als je troost in troosteloosheid, als je raadgever in moedeloosheid, als je dat woord nou niet kent, wat heb je dan? Wat heb je dan te verwachten? Gemeente, alles wat de Heere gezegd heeft is waar. Alles. Niet alleen die eed aan Abraham en niet alleen dat verbond met onze vaderen en niet alleen wat de mond van de heilige profeten hebben gesproken aangaande de verlossing en aangaande Gods bezoeken van zijn erfdeel. Maar het was ook waar en het werd ook waar wat God gezegd had ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het is ook waar geworden. We hebben het vannacht nog voor onze ogen zien gebeuren. Dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Dat is ook waar. En dat woord gedenkt God ook. En een keer komt het voor ons allemaal ervoor te staan. Dat ook wij de tijding krijgen. En misschien krijg je die tijding niet eens. Misschien is het zo ineens voorbij. Geef bevel aan uw huis. Want ge zult sterven en niet leven. Hebben we dan op dat woord waar Zacharias zijn anker uit mocht werpen. Hebben we dan op dat woord ook mogen hopen. En is dan, laat ik het in de woorden van Kerstevangelie zeggen, het vlees geworden woord, onze enige hoop. En dat kan Hij alleen zijn, gemeente, in leven en sterven. Doen we het zonder Hem, stellen we het buiten Hem. We hebben straks echt helemaal niets meer over. En je gaat met lege handen, maar met een schuld die niet betaald is, de eeuwigheid binnen. Maar wie op deze Christus zijn vertrouwen mocht stellen en wie in hem Gods woord vervuld zag worden, Gods genade verheerlijkt zag worden en wie voor zichzelf geloof kreeg om het te beoefenen en achter dat bloed van Christus weg te schuilen. Die heeft reden, zelfs om in het aangezicht van de dood, toch te zeggen, gelooft zij de Heer, de God van Israël, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijnen volken. Laat Zacharias dan wezen wie hij wil, een man met gebreken. Maar ik zeg het vanmorgen toch volmondig. Toch een mens om jaloers op te worden of niet. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het 7e vers. In deze kerkdienst uw woord weer hebben mogen horen en dat we dat hebben mogen horen uit de mond van een van uw heilige profeten, Zacharias, van wie we ook heel andere dingen weten, Heer, en die hebt u ons niet verborgen, een mens toch ook weer, helemaal van gelijke beweging als wij, net zo ongelovig in zijn bestaan als een ander. Maar dan toch iemand die begon en die het uit de grond des harten mocht zeggen: gelooft zij God. Die daarmee eigenlijk in het koor van de engelen paste. Want die zongen het ook: ere zij God. En zo zal het toch zijn in de eeuwigheid, als de ongevallen, trouw gebleven engelen samen met de verloste kerk eeuwig de deugden Gods en het werk en de persoon van Christus zullen bezingen. Heren, want het is alles van u en het is alles door u en daarom zal het ook alles tot u zijn. We danken u, Heren, voor het onderwijs uit de Schriften. En dat u nou die man die zo lang zwijgen moest gebruiken wilde om de kerk van alle eeuwen een stukje onderwijs te geven. En de kerk des Heren te vertellen en het volk des Heren te vertroosten met de boodschap. En de wankelmoedigen op te richten met de tijding en de twijfelzuchtigen te bemoedigen met die woorden: God houdt getrouw zijn woord. Het is allemaal gegaan zoals hij het gezegd had. Gesproken door de heilige profeten. Verbond met zijn volk en met zijn, het heilig verbond met zijn volk en de eed aan Abraham. Er is niets ter aarde gevallen en zo zal er verder ook niets ter aarde vallen, Heren. Zo zal het gaan, zo zal het waar worden. Zo zal het waar worden tot de laatste komma en de laatste punt van dat heilig woord van u. En zo zult u de eer ontvangen. O God, wij bidden van u, geef geloof. Om dat te geloven. En als we nou niks hebben. En op kerstfeest ook echt niks hebben. Een beetje godsdienst. Een beetje gezelligheid. Ik weet niet wat we nog meer zouden kunnen noemen. Maar als we nou van die zaligmaker niks hebben. Heren, bekeer ons dan. Breng ons tot kennis der waarheid. Schenk ons die geest. Die in alle waarheid leidt. Wees u met de kerstfeestviering. Met de kinderen vanmiddag. Mag ook dan, als op eenvoudige wijze verteld wordt wie gij zijt en wat gij doet, ook het kinderhart worden geraakt. En mogen ook kinderen leren liefhebben. De God van Christus Jezus. De zaligmaker van zondaren. En de Heilige Geest die het ook in kinderharten kan verheerlijken. Zegen ook de kerkdienst die na deze dienst hier in dit kerkgebouw zal worden gehouden. Mag ook daar zegen vallen, Heren, en verheerlijk uw naam om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.